Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Beste luisteraar, welkom op deze uitzending waarin we in het bijzonder tijd willen nemen om sterke teksten van onze rijke christelijke traditie te lezen. Veelal zijn we geneigd om vooral commentaren te lezen over kerkvaders, heiligen en mystiekers, maar zelden worden de teksten zelf ter hand genomen. Ergens hebben we drempelvrees, ja zelfs schrik dat we niet zullen begrijpen wat ze willen zeggen. Toch hoeven we daar in het geheel niet bang voor te zijn. Het is wel zo dat we deze literatuur moeten leren lezen en daar willen we hier dan ook tijd voor nemen. Vorige keer hebben we gesproken over de kracht van de liefde en hebben we meteen wat meer kennis gemaakt met de heilige Augustinus van Hippo, waarvan we enkele teksten hebben gelezen over het onderwerp. Deze keer maken we een reuzensprong in de tijd van iets meer dan een millennium en gaan we aan de hand van teksten van de heilige Petrus van Alcantara ingaan op het verschil tussen meditatie en contemplatie. Velen onder ons zouden kunnen denken dat deze twee woorden synoniemen zijn. Toch is dat helemaal niet het geval. Het zijn wel twee realiteiten die helemaal in de intimiteit van ons hart thuis horen. Er is een derde woord naast meditatio en contemplatio, namelijk lectio, dat daar eveneens bij hoort en eigenlijk de aanzet vormt om tot deze andere realiteiten van ons christelijk leven door te stoten. Deze spirituele lezing of lectio, is wat we in dit catechetische programma eigenlijk ter sprake willen brengen om zo een aanzet te geven tot de twee volgende stappen. Die twee laatste stappen hebben een binnenkamer nodig, want ze komen ook maar pas in de binnenkamer van ons hart tot ontplooiing en tot hun volle recht. De auteur waar we nu bij willen blijven stilstaan, kennen we wellicht niet of niet goed. Wel hebben we allemaal al gehoord van heilige Theresia van Avila. In het 24e hoofdstuk van haar autobiografie spreekt ze over de heilige Petrus van Alcantara als van een heilige, een man met een verheven geest. Haar autobiografie is trouwens een rijke bron van informatie over deze heilige. Hij werd geboren in 1499 en stierf in het jaar 1562. Hij was een zoon van Pedro Garavita, gouverneur van Alcantara. Zijn moeder stamde af van de adellijke familie Sanabia. Hij treedt op 16-jarige leeftijd in bij de Franciscanen na studies in Salamanca. Toen hij 20 jaar was, stichtte hij het klooster van Badajoz en werd er overste. In 1524 werd hij tot priester gewijd. In 1541 ging hij naar Lissabon om er te helpen bij de hervorming van de orde. De hervormingen die hij wilde doorvoeren stuitten aanvankelijk op grote weerstand. Hij trok zich daarop als kluizenaar terug in de bergen van Portugal, waar enkele broeders hem vrij snel vervoegden. Dit was het begin van een paar kleine gemeenschapjes die daardoor tot stand kwamen. In 1555 begon hij met de Alcantarijnse hervormingen, thans gekend als de strenge observantie. In 1556 werd hij commissaris van zijn orde in Spanje en in 1561 werd hij provinciaal van de hervormde orde. Hij kenmerkte zich door een legendarische soberheid en was vooral een groot geestelijk pedagoog door middel van zijn traktaat over het inwendig gebed en de meditatie, dat zeer dicht staat bij het traktaat van zijn vriend Louis van Granada, ongetwijfeld de heilige leraar waarvan sprake in het tweede paragraaf dat we straks zullen lezen. In de heilige Theresia van Avila, wiens vriend en biechtvader hij was, zag Petrus een door God geroepen en verkoren ziel voor een groot werk. Het succes van de gereformeerde Karmel die Theresia van Avila heeft opgericht, is blijkbaar in grote mate te danken aan het advies, de bemoediging en de verdediging van Petrus van Alcantara. Een voorbeeldje van zijn legendarische soberheid, 's nachts sliep hij heel weinig, in een superkleine kamer met een vloeroppervlakte kleiner dan 1,5 vierkante meter. Op zijn sterfbed zou hij een aangeboden glas water geweigerd hebben, omdat zijn Heer Jezus Christus ook dorst heeft geleden aan het kruis. Hij stierf op 18 oktober 1562 en werd minder dan 60 jaar later reeds zalig verklaard. Iets meer als 65 jaar daarna werd hij eveneens heilig verklaard.
Oh.
luisteren we naar een eerste paragraafje uit het vijfde hoofdstuk van de heilige Petrus van Alcantara, uit zijn traktaat over het inwendig gebed en de meditatie. De rol, of de taak, van de meditatie bestaat erin de dingen van God met zorgvuldige aandacht te beschouwen, zoals men op een steen slaat om een vonk te bekomen, gaat zij, namelijk de meditatie, in gedachten van het een naar het ander en tracht ons hart op te wekken tot een soort genegenheid voor en een gevoel van die dingen. Tot hier dat eerste paragraafje. De geestelijke weg is niet gelijklopend voor iedereen. Net zoals onze interpersoonlijke relaties ook verschillen van mens tot mens. Gewoonlijk begint de geestelijke weg toch wel met een fase waarin men veel nadenkt, de meditatie genoemd. Zij laat de mens bewust worden van Gods liefdevolle aanwezigheid die ons opwekt tot een wederzijdse liefde voor Hem. Die opwekking verbindt een wilsgehechtheid, namelijk de genegenheid, met een heel inwendige gewaarwording, namelijk het gevoel. Maar we moeten wel opletten dat we deze twee woorden, genegenheid en gevoel, niet verkeerd begrijpen. Ze hebben bij de geestelijke schrijvers van voor de 18e eeuw geen enkele sentimentele bijklank, wat ze nu doorgaans wel verworven hebben. Het gaat voor hen dus niet om een indruk van God, maar om de ervaring zelf van God die in mij komt. Na de meditatie, even uit de doeken te hebben gedaan, komt nu de contemplatie aan bod. Luisteren we nu naar dat tweede paragraafje uit het traktaat over het inwendig gebed en de meditatie van de heilige Petrus van Alcantara. In de contemplatie daarentegen heeft men die vonk reeds bekomen. Ik bedoel dat men het genegen gevoel dat men zocht, gevonden heeft. En de ziel geniet ervan in rust en stilte. Niet met veel redeneren en verstandelijke bespiegelingen, maar in een eenvoudig zien van de waarheid. Zo komt een heilige leraar tot deze uitspraak. De meditatie redeneert met inspanning en vrucht, terwijl de contemplatie gebeurt zonder inspanning en met vrucht. De eerste zoekt, de andere vindt. De eerste kauwt het voedsel, de andere smaakt het. De heilige Petrus wil zeggen dat er een ogenblik komt dat de liefde begint te groeien, zonder enige mentale inspanning, in evenredigheid met onze inwendige stilte, de contemplatie. Zij is een waarde op zich en wordt rustgevend, bijzonder helder, in een eenvoudig zien van de waarheid. Zij staat op zichzelf, brengt rust in de evidentie van een eenvoudig zien van de waarheid. Zoals we in de inleiding van de schrijver reeds zeiden, is de heilige leraar, waarover sprake in dit paragraaf, zijn vriend, Louis van Granada. Hij was dominicaan, theoloog, schrijver en predikant. Franciscus van Sales prees zijn geheel literair oeuvre aan zijn broeders in het bisschopsambt warm aan, als tweede brevier. Zalige Louis van Granada heeft verschillende bisschopsbenoemingen die hem werden aangeboden afgewezen. Zelfs werd hem het kardinalaat aangeboden door paus Sixtus V. Maar ook dat wees hij van de hand. Hij leidde een ascetisch leven, zijn cel was armzalig en hij had weinig bezittingen. In het iets langere derde paragraaf krijgen we een diepgaandere behandeling van wat de contemplatie in ons gebedsleven, in onze binnenkamer, in de binnenkamer dus, te betekenen heeft. Zodra de rust en de smaak van de contemplatie is aangekomen, moet de mens zijn vrome en moeizame zoektocht staken, tevreden van een eenvoudig zien en aannemen dat God aanwezig is, zal hij zijn vreugde vinden in het gevoel dat hem geschonken wordt, het wezen liefde, bewondering, blijdschap of iets dergelijks. Hij moet dan elke opkomende verbeelding verwerpen, het verstand tot rust brengen, het geheugen kalmeren en verankeren in onze Heer, in het besef dat hij in diens aanwezigheid vertoeft, zonder nog te denken aan iets in het bijzonder, hoe goddelijk ook. Hij wees tevreden met de kennis die het geloof hem van de Heer geeft en richtte intussen zijn wil en liefde uitsluitend op de Heer. Want alleen zo'n mens omhelst de Heer en in hem is de vrucht van heel de meditatie aanwezig. En terwijl het verstand bijna niets van God kan kennen, is de wil in staat hem veel lief te hebben. De mens zal zich in zichzelf opsluiten in het centrum van zijn ziel, waar het beeld van God is. Daar moet hij geheel oor zijn voor God, zoals men luistert naar iemand die van boven op een toren zou spreken of die binnen in het hart zou zijn, terwijl er in de hele wereld niets anders was dan de ziel en God. De mens zou dan zelfs het besef moeten verliezen van zichzelf en van wat hij doet, want volgens de woorden van een vader is het volkomen gebed van die aard dat degene die bidt niet merkt dat hij in gebed is. De enige inspanning van de contemplatief zal er dus in bestaan alles te laten vallen wat niet de evidentie van de goddelijke aanwezigheid is. Zoals het voor een klein kind voldoende is te weten dat zijn moeder daar is, om zich aan haar over te geven met een totale liefde, zelfs als ons verstand bijna niets van God kan kennen, is dat voldoende opdat de wil in staat zou zijn hem veel lief te hebben. Die beweging is eigen aan de inkeer die aan het ontvangen van God, die aankomt langs het centrum van de ziel en van daaruit de hele ziel geleidelijk aan inneemt in de loop van de geestelijke groei. Die evidentie van Gods aanwezigheid wordt zo helder dat de volkomen ziel bidt zonder te beseffen dat ze bidt. Precies zoals wij zien, zonder de aanwezigheid van het licht te beseffen. De Vader, op wie in de tekst gezinspeeld wordt, is Johannes Cassianus. Hij was een tijdgenoot van Sint Augustinus en was een woestijnvader. Hij was de eerste om de regel van het Oosterse monachisme in het Westen in te voeren. Nu moeten we ook opletten dat we ondertussen met onze beide voeten in de realiteit van ons menselijk leven blijven staan. Overdaad gaat, maar oppervlakkigheid is minstens zo slecht. Er is een juiste maat en het heeft belang daar attent voor te zijn. Ook daarover laat de heilige Petrus van Alcantara ons niet in het ongewisse. Hij hanteert hiervoor een heel mooi beeld. Luisteren we naar dat laatste stukje tekst dat we van hem zullen lezen in deze uitzending. Na het inslikken en smaken van die hap, moeten we terugkeren naar ons werk. Laten we handelen als de tuinier. Wanneer een gedeelte van de tuin die hij begiet onder water staat, stopt hij de toevoer. Dan zal het water de bodem doordringen en zich verspreiden in de diepte van de droge grond. Daarna opent hij weer de toevoer, zodat de grond nog meer water krijgt en beter besproeid wordt. Maar wat de ziel in die ogenblikken gevoelt, haar genot, het licht, de volheid, de liefde en de vrede die ze ontvangt, dat is niet uit te drukken met woorden. Want het betreft de vrede die elk gevoel te boven gaat en het hoogste geluk dat men in dit leven bereiken kan. Uit eigen ervaring weten we dat, als we door gulzigheid, behept, te grote brokken tegelijk proberen eigen te maken, dreigt het meer schade aan te richten dan dat het deugd doet, doordat het de nodige tijd niet krijgt om in de grond van ons hart binnen te dringen. Als de grond droog is, dan spoelt het water er trouwens heel snel overheen en dreigt het door erosie veel grond mee te slepen en onherstelbare schade aan te richten. Als het daarentegen wel genoeg tijd krijgt, dan maakt het ons hart steeds permeabeler en ontvankelijker voor dat verfrissende en levengevende water. Nadien kan het weer tegen een stootje en is het zelfs goed opgewassen tegen langere droogteperiodes. Beeldrijke taal is het wat de geestelijke auteurs veelal hanteren in hun geestelijke literatuur. Gezien onze taal niet opgewassen is om diepere dingen die er in ons omgaan te verwoorden, moet men gaan werken met gelijkenissen. Met het inslikken en smaken van die hap, meditatie, maar vooral contemplatie, stoten we op die diepere dimensie van de mens die aan de greep van ons verstand ontsnapt. Hetzelfde aspect komt eveneens aan bod bij het beeld van de tuinman die de grond doordrenkt. Het water verdwijnt aan het zicht en men kan al vrij snel aan de oppervlakte van de grond niet meer zien hoeveel water erin getrokken is. Laat staan dat men al de aspecten van de weldadigheid die het heeft bewerkt kan peilen. Het geestelijke leven is dus een voortdurend komen en gaan tussen meditatie en contemplatie. Ook al neemt het aandeel van het laatste gewoonlijk toe, met telkens meer licht, volheid, liefde en vrede, en dat toch ook met steeds minder woorden, want die vrede die elk gevoel te boven gaat, dat is niet uit te drukken met woorden. Maar laten we deze ingrijpende gedachten tot ons hart doordringen. Dat laten doordringen van Gods liefde voor ons verwoord op zoveel manieren is precies wat ons sterkt en spiritueel doet groeien.
Oh.
We sluiten bij deze bedenkingen van de heilige Petrus van Alcantara een paar Bijbelse beelden aan om nog wat extra stof tot nadenken mee te geven. Van de profeet Jesaja horen we in het hoofdstuk 55, vers 10 en 11 over de effecten van het woord van God op ons. Want, zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, zegt de profeet Jesaja, wanneer ze de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer ze zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat mij behaagt en alles heeft volvoerd waartoe ik het heb gezonden. We moeten dan ook regelmatig dat woord van God beluisteren en bemediteren, zodat het de gelegenheid krijgt om in ons hart door te dringen, zoals in die dorstige grond. Zoals er veel planten en zelfs grote bomen sterven als er onvoldoende water is, zo sterft ook ons hart en onze ziel als ze niet gevoed wordt door dat woord van God, dat een woord van leven is. Een andere Bijbeltekst, maar nu uit het Nieuwe Testament, geeft mooi de kracht weer van het woord van God. In de Hebreeënbrief, hoofdstuk 4, versen 12 en 13, lezen we het volgende. Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewricht en merg. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens. Geen schepsel is aan hem verborgen. Alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan hem hebben wij rekenschap af te leggen. Over dit onderwerp valt nog heel veel te zeggen. Het is trouwens niet de enige passage van de Heilige Schrift, of het zijn trouwens niet de enige passages van de Heilige Schrift, nog de enige pareltjes van mystieke literatuur dat daarover handelt. Maar ook hier willen we voorzichtig zijn om geen schade aan te richten door overdaad. We hebben heel belangrijke dingen aangeraakt en willen het voorlopig hierbij laten. In ieder geval is het goed te beseffen dat, zoals we daarnet gehoord hebben, de meditatie redeneert met inspanning en vrucht, terwijl de contemplatie gebeurt zonder inspanning en met vrucht. De eerste zoekt, de andere vindt. De eerste koudt het voedsel, de andere smaakt het. Meditatie is met andere woorden vrucht van onze inspanning. Contemplatie is niet aan onze inspanning gelegen, maar naast onze openheid en ontvankelijkheid enkel een genadegave van God. Ziezo, beste luisteraar, hopelijk hebt u een en ander kunnen herkennen vanuit uw eigen ervaring in deze iets wat moeilijkere materie toch, en hebt u er iets van kunnen opsteken of bijleren. Het woord van God richt zich tot ons op heel wat manieren en heeft de tijd nodig om door te dringen tot in ons hart. Laten we daarvoor tijd maken in ons leven.